Me too.
Goedenavond iedereen. Ik ben niet Sarah Posman. Sarah Posman komt zo meteen. Ik ben Bart van der Straten. Ik heb de eer en het genoegen om mijn collega Sarah te mogen inleiden vanavond. Sarah zal u wellicht bekend zijn als onderzoekster met ondertussen een staat van dienst van meer dan 12 jaar. Ze maakte een doctoraat over Gertrude Stein, waarover in 2018, als ik het goed heb, een boek zal verschijnen. Ze heeft ook twee postdoctorale onderzoeksprojecten afgerond, of die is aan het afronden. Eén over Amerikaanse avant-garde poëzie en geschiedenis en een huidig project dat gaat over modernisme aan het front. Sarah is ook actief, behalve als onderzoekster, als bezig bij binnen de universiteit, als oprichter van de Literary Studies Workshop, als mede-initiatiefneemster van de workshops Creative Writing bij Engels. En ze heeft tijdens haar carrière studie- en onderzoeksverblijven gehad in vele buitenlanden, Anglo-Saxische buitenlanden, meer bepaald in Manchester, Berkeley en Canterbury. Even belangrijk, en naar mijn bescheiden mening misschien zelfs belangrijker, is Sarah's bezigheid buiten de universiteit. Sarah is heel actief in het literaire, culturele veld. Onlangs heeft zij nog samen met Kila van der Starre en Jeroen de Ra een boek samengesteld over dichters van het nieuwe millennium. Daarnaast is zij redacteur van het tijdschrift Nie, bestuurslid van het platform voor literaire kritiek De Reactor en voorzitter van de adviescommissie poëzie van het Vlaams Fonds voor de Letteren. Bijna dag op dag, één jaar geleden, sprak zij op een dag van de literaire kritiek in Brussel over literaire kritiek. En literaire kritiek was voor haar lezen wat er niet staat. Om te lezen wat er niet staat, zei ze toen, moeten we creatief kunnen omgaan met de verwachtingen en de categorieën die onze lectuur sturen. In haar lezing vanavond gaat het hebben over Mina Loy, Adrienne Rich en Juliana Spaar. Ik heb ze alle drie juist. En de titel van de lezing is de meest opvallende in de hele reeks Literatuur en Seksualiteit. Making Love Poetry, Not War. Wat dat precies inhoudt, hoort u nu van Sarah.
Hallo. Er is een handout. Dus in mijn agenda. En ik dacht, waarom? Maar u hebt het gehoord, ik ben een wetenschapper, docent met een lange staat van dienst. Dus koelbloedig en onversaagd kon ik die waarom ombuigen in een waarom. Waarom poëzie en seks? Waarom seks en poëzie? De wetenschappelijke literatuur over seks is gigantisch. Honderdduizenden studies zijn er die ons wijzer kunnen maken over hoe anderen het doen. Studies over wat door anderen normaal, gezond of ziek wordt bevonden aan al dat doen. Over hoe Big Brother wil dat we het doen. En we kennen bovendien allemaal, of niet natuurlijk, de zelfhulpboeken die ons seksleven spannender willen maken. En naast die wetenschappelijke of niet zo wetenschappelijke verhalen zijn er de literaire verhalen, nog eens honderdduizenden vertelsels over romantische seks, seksuele bevrijding, frustratie, seks als macht, seks om de seks. Freud haalde zijn Oedipuscomplex uit de literatuur en het begrip sadomasochisme voert ons via de 19e-eeuwse psychiater von Krafft-Ebing terug naar Marquis de Sade's roman Justine en Leopold von Sacher-Masochs Venus in Pels. Wat dan, tussen al die bergen, verhalen, kan een gedicht ons over seks vertellen? Laten we er een gedicht bij nemen, bijvoorbeeld een van de Amerikaanse modernist E.E. Cummings. I like my body when it is with your body. It is so quite new a thing. Muscles better, nerves more. I like your body. I like what it does. I like its house. I like to feel the spine of your body and its bones and the trembling firm smoothness, and which I will again and again and again kiss. I like kissing this and that of you. I like slowly stroking the shocking fuzz of your electric fur. And what is it comes over parting flesh and eyes, big love crumbs. And possibly I like the thrill of under me, you, so quite new. Hier is hij. Wat zegt dat? Dat al die andere verhalen ons niet vertellen. Het analyseert niet. Het zegt niet wat we moeten doen of hoe we het moeten doen. En het vraagt ons niet om een narratieve knoop te ontwarren. Het gedicht gebruikt de klassieke vorm van een... We tellen de lijntjes. Een sonnet. Sonnet, typische liefdespoëzie. En het doet dat om de fysieke energie van seks te vatten. Het gaat van my body naar your body. En het bouwt op again and again and again. En alle aan. Er is dan die moeilijk onder woorden te brengen. Climax, what is it? En dan een mijmerend slot. Zoals veel goede poëzie vat dit gedicht iets dat we herkennen, maar zelf waarschijnlijk niet, tenzij jullie allemaal een genie zijn, zo onder woorden zouden brengen. En door dat te doen, verrijkt het, als goede poëzie, onze eigen ervaring. We kunnen het memoriseren, bewaren voor later, voor iemand opzeggen, aan iemand geven. Maar dat is niet alles. Wat maakt dit energieke gedicht, of wat maakt dit gedicht zo energiek, zo speciaal? Wat geeft het ons? Wat doet het? Behalve dus de ideale sonnetliefde naar het fysieke halen. Een belangrijk idee hier is, het begint ermee en het eindigt ermee. I like my body when it is with your body. It is so quite new a thing. En dan eindigt het. I like the thrill of under me you. So quite new. Seks, zegt deze dichter, is nieuw maken. Ik, I, wordt nieuw. Het lichaam van ik wordt een nieuw ding. En dan op het einde, zegt het rond, you wordt ook nieuw. En dus de dichter vat dat gevoel niet alleen. Hij gebruikt het ook om de liefdespoëzie, of ons spreken over de liefde, nieuw te maken. Want wat valt op aan dit sonnet, aan dit liefdesgedicht? Wat is het woord dat steeds maar weer terugkomt? I like. Het is een liefdesgedicht dat behalve the eyes, big love crumbs, de ogen vergelijkt met liefdeskruimels, het woord liefde niet gebruikt. Hij zegt dus 9 keer Cummings, I like, geen enkele keer I love. Hij plaatst zich daarmee tegelijk in en buiten de traditie van de liefdespoëzie. Het is een sonnet, maar het gaat over I like. I like is... fysieke sensatie, niet de ideale liefde. Dus hij gebruikt, Cummings gebruikt de energie die hij verbindt met seks om het discours over de liefde te vernieuwen. En dat doet ons nadenken. Hoe verhoudt onze echte fysieke ervaring van liefde en seks zich tot het discours over liefde en seks? Wat zeggen we als we I love you zouden zeggen? En kunnen we door op een andere manier over seks en liefde te praten, bijvoorbeeld in een gedicht, ook andere ervaringen mogelijk maken? En waarom zou dat dan moeten, die andere ervaringen worden mogelijk gemaakt? Dat zijn de vragen waarop ik hier vanavond met jullie een antwoord wil zoeken. En ik stel voor dat we ons in 3 bewegingen door ongeveer 100 jaar Amerikaanse poëzie werken. Het is natuurlijk allerminst mijn bedoeling om jullie een overzicht te bieden, maar ik wil wel stilstaan bij een aantal dichters, 3, die vanuit hun tijdvak de manier waarop we over seks denken en praten hebben willen heruitvinden. Ik heb er dichters uitgekozen die expliciet met seks aan de slag gaan. Seks is voor hen, net als voor de Franse filosoof Michel Foucault, een historisch gecreëerd machtsmechanisme. Het heersende vertoog over seks vormt subjectsposities die zich hiërarchisch tot elkaar verhouden. Mannelijke en vrouwelijke subjecten, heteroseksuele, homoseksuele subjecten. En bovendien hangt dat heersende vertoog, dat dominante discours over seks, samen met andere vormen van macht en machtsposities. Achtergrond, klasse, etniciteit. Romantische clichés, zeggen die dichters die we samen gaan lezen, zijn niet onschuldig. Liefde en seks zijn politiek. Dus mijn titel is meer dan een flauwe zinspeling op de 60s en op John Lennon. We zullen zien dat alle 3 de dichters hun manier om seks voor te stellen ook echt verbinden met een oorlog, met collectief geweld. Het is volgens mij de taak van goede dichters, nu keren we terug naar de vraag waarom poëzie, om again en again en again de talige verhoudingen tussen subjectposities en de retoriek van machtsmechanismen onder de loep te nemen. Niet, of niet enkel, om ze te analyseren, maar ook om te tonen welke dynamiek erin zit. Ze tonen daarmee dat de liefde gemaakt wordt, ze tonen dat de liefde door ons gemaakt wordt, making love poems, en daarmee tonen ze ook dat wij de liefde nieuw kunnen maken. Het zijn de moderne dichters, meer dan de wetenschappers of de therapeuten, die de liefde maken. Ze tonen dat je andere dingen kunt zeggen dan I love you. Ze tonen wat voor een ingewikkeld taalspel de liefde is. En ze kunnen je zo het gevoel geven dat het mogelijk is om van je leven iets nieuws te maken. Of, zoals Adrian Rich, een van de dichters die aan bod zal komen, het stelde. Dus ja, we hebben het niet zozeer over seks als over lovemaking. In a political culture of managed spectacles and passive spectators, poetry appears as a rift, a peculiar lapse in the prevailing mode. The reading of a poem, a poetry reading, is not a spectacle, nor can it be passively received. It's an exchange of electrical currents through language. Van het zenuwstelsel van de dichter, met andere woorden, gaat de poëzie naar jou en mijn ruggengraat. We vatten zo onze tijdsreis aan, maar eerst nog even deze kleine omweg. Waarom Amerikaanse poëzie? De voorbeelden die we zullen behandelen gaan allemaal over Amerikaanse poëzie, maar ik wil nu al meegeven dat niet alle dichters, alle 3 de dichters, 2 daarvan zijn Amerikaans, zijn als Amerikaan geboren, de eerste niet, maar heeft wel een heel belangrijke bijdrage geleverd aan de Amerikaanse poëzie. Maar waarom dan Amerikaanse poëzie? Is Amerika niet het land van de Puritijnen? Jawel! Maar het is ook het literaire land van Emily Dickinson en Walt Whitman, die elk op hun manier en vanuit die Puritijnse traditie in de poëzie het discours over seks opnieuw hebben uitgevonden. Whitman bijvoorbeeld stelde zich een pluralistisch Amerika voor, verenigd door erotische energie. Love with me on the grass, nodigt hij je uit. Loose the stop from your throat. Not words, not music or rhyme I want, not custom or lecture, not even the best, only the lull I like, the hum of your valved voice. I mind how we lay in June, such a transparent summer morning. You settled your head athwart my hips and gently turned over upon me and parted the shirt from my bosom bone and plunged your tongue to my bare-stripped heart and reached till you felt my beard and reached till you held my feet. Dat zegt hij aan alle Amerikanen. En Dickinson, Emily Dickinson, tijdgenoot van Whitman, eigende zich op een explosieve manier erotische macht toe. In haar beroemde gedicht, My Life Had Stood, A Loaded Gun, geeft ze de lezer die het wil zien een vrouwelijk geweer dat de controle overneemt van de jager. Wij vatten onze reis aan in het Amerikaanse modernisme van de vroege 20e eeuw. Eigenlijk beginnen we in Italië, maar we komen snel in Amerika terecht. In het literaire Amerika van de vroege 20e eeuw klinken de politieke energie en de eigenzinnige, de politieke energie van Walt Whitman en de eigenzinnige vrouwelijkheid van Emily Dickinson door. En de dichters die we zullen behandelen zijn Mina Loy, Adrienne Rich en Juliana Spahr. Modernisme, tweede helft 20e eeuw, hedendaagse dichter. Dus, Mina Loy. Hier is ze. I know nothing about anything but life, and that is generally reducible to sex. Schreef ze ooit in een brief aan Carl van Vechten. Wie was Mina Loy? We vieren, of we denken dit jaar, aan 100 jaar avant-garde. En Mina Loy, met Mina Loy belanden we ook in de avant-garde. En er wordt vaak gezegd dat die avant-garde een continentaal fenomeen was, dat zich afspeelde in Londen, Parijs. En dat er eigenlijk geen Britse of Amerikaanse avant-garde heeft bestaan. Maar er zijn natuurlijk Engelstalige dichters die met hun werk aansluiting hebben gezocht bij die vortex van de continentale avant-garde. Dat was zo in Londen rond het tijdschrift Rhythm, maar dat was zeker ook zo in New York, waar het Europese avant-garde geweld een eigenzinnige weerklank heeft gevonden. Waaraan denken we nu als we denken aan de avant-garde? De avant-garde wilde bevrijden. Weg van het verleden, nieuwe toekomst. Dat zien we bijvoorbeeld duidelijk in het futuristisch manifesto van Marinetti. Zowat de typische avant-gardist. Ja, ik heb het in het Engels, ik had het misschien even goed in het Nederlands kunnen opzoeken. Dus in zijn futuristisch manifest van 1909 schreef de avant-gardist Marinetti, it is, in het Italiaans, it is from Italy that we launch through the world this violently upsetting incendiary manifesto of ours. With it today we establish futurism. Because we want to free this land from its smelly gangrene of professors, archaeologists, Ciceroni and antiquarians. For too long has Italy been a dealer in second-hand clothes. We mean to free her from the numberless museums that cover her like so many graveyards. Marinetti's grote project om zijn leven en dat van alle Italianen, maar ook al snel alle Europeanen, want hij ging reizen doorheen Europa met dat manifest. Dus zijn grote project om zijn leven en dat van iedereen te bevrijden van de verstikkende greep van het verleden was echter vooral een mannenzaak. Als deel van hun 11-puntenprogramma stelden ze bijvoorbeeld: We will glorify war, the world's only hygiene, militarism, patriotism, the destructive gesture of freedom bringers, beautiful ideas worth dying for, and scorn. For a woman. En toch was een van de belangrijkste Engelstalige dichters die aansluiting zocht bij dat futurisme, bij de avant-garde, een vrouw. Haar naam is Mina Loy. Ze was the modern woman, the new woman van de literaire vroege 20e eeuw. Britse van geboorte, maar ze maakte dus naam als avant-garde dichter in New York. Om jullie te bewijzen dat dat zo is, in 1921 bijvoorbeeld overschouwde Ezra Pound de Amerikaanse poëzie en zei hij, ja, er zijn er eigenlijk maar drie die ertoe doen. Marion Moore, William Carlos Williams en Mina Loy. Mina Loy was schrijver, dichter, kunstenaar. Van 1907 tot 1916 woonde ze in Firenze. En daar had ze kennis gemaakt met de futuristen Marinetti en Papini. Ze voelde zich heel erg aangetrokken tot de energie die de futuristen wisten los te maken en ook tot de charismatische figuren. Had ze voor haar kennismaking met het futurisme vooral als kunstenaar gewerkt, dan begon ze na die kennismaking te schrijven. En een van de teksten die ze schreef was The Feminist Manifesto uit 1914. Het is een tekst die heel erg gelinkt is aan dat futuristisch manifest. Ze maakte zelf de bewegingen. Maar natuurlijk wilde Marinetti de Italiaanse mannen bevrijden door hen naar een totale oorlog te leiden. Loy, die op dat moment, 1914, twee kleine kinderen en een lanterfantende echtgenoot had, zag vooral een feministische toekomst. Weg met dat hypocriete gespleten beeld van de vrouw als kuise moeder of hoer, fulmineerde ze. Goede moeders zijn goed in bed. The first illusion to demolish is the division of women into two classes, the mistress and the mother. Every well-balanced and developed woman knows that no such division exists, that nature has endowed the complete woman with a faculty for expressing herself through all her functions. There are no restrictions. The woman who is so incompletely evolved as to be unself-conscious in sex will prove a restrictive influence on the temperamental expansion of the next generation. The woman who's a poor mistress will be an incompetent mother, an inferior mentality. She will not have an adequate apprehension of life. Dus wat valt op? Loy neemt heel erg de retoriek van Marinetti uit zijn futuristisch manifest over. En ze flirt nog geen klein beetje met een eugenetische agenda. Dus het is de verantwoordelijkheid van de vrouw om het leven te dienen en om een goed nageslacht, compleet nageslacht voort te brengen. En alleen intelligente vrouwen, schrijft ze later nog, zouden kinderen mogen maken. Het is heel erg, de tekst staat heel erg in de ban van het vroeg 20e eeuws discours over het leven. Het leven moet gediend worden. Hoewel ze hier dus Marinetti op een bepaald niveau echoot, had ze ook kritiek op zijn futuristisch programma. In een brief aan haar vriendin, Mabel Dodge, schreef ze: I am in the throes of conversion to futurism. But I shall never convince myself. There is not hope in any system that combat le mal avec le mal. Dus ze bekeert zich niet tot het futurisme. Er zit een bron van het kwaad in. Wat doet ze dan wel? Ze gaat poëzie schrijven. En pas in de gedichten die ze vanaf 1915 begint te schrijven, zal ze met een eigen stem, een stem die minder in de ban is van Marinetti, zou ze dus met haar eigen stem gaan onderzoeken wat liefde en seks voor haar als modern woman betekent. De gedichten waarover ik het wil hebben zijn Loy's love songs. Ja, ik heb ze ergens hoor. Gaf ze ook de titel Songs to Johannes. En Loy publiceerde ze in het Amerikaanse tijdschrift Others. Others was a magazine of new verse. In 1916 trok Loy vanuit Italië, vanuit de Eerste Wereldoorlog, naar New York. En daar kwam ze terecht in de kring van Alfred Stieglitz en Alfred Kreimborg. Jullie kennen de eerste misschien als... Ik weet dat er in het publiek iemand zit die hem kent. Fotograaf en echtgenoot van Georgia O'Keeffe. En de tweede is minder bekend. Hij was vooral een man van de letteren. Een editor, maakte tijdschriften, bloemlezingen. Waaronder dus dat avant-garde tijdschrift Others. En Mina Loy, zij voldeed helemaal aan dat beeld van de andere schrijver. Ze kwam van het continent. Ze was iets wat ze daar nog niet veel hadden meegemaakt. De manier waarop zij over seks schreef, choqueerde. Kreimborg herinnert zich de impact van Loy's poëzie in de volgende termen. Ja, de verkeerde foto. Stel u de andere foto voor. In an unsophisticated land, such sophistry, clinical frankness, sardonic conclusions, wedded to a madly elliptical style, scornful of the regulation of grammar, syntax and punctuation, horrified our gentry. And drove our critics into furious despair. Dat was de impact van Loy daar in New York. De impact van haar poëzie. Wat moeten we ons nu voorstellen bij die love songs to Joannes? Je zou kunnen zeggen, ja, dat is... wie is die Joannes? Dat is Loy's versie van de archetypische minnaar. Don Juan, Don Giovanni, zij maakte Joannes van. Maar, wat was nu de voornaam van meneer Papini? Waar is hij? Hebben we hem al gehad? Giovanni. Ze hadden een affaire gehad, maar zelf zei ze, of benadrukte ze, dat de love songs to Joannes een abstractie waren van verschillende concrete ervaringen. De love songs zijn allerminst doldwaze liedjes. Loy haalt de liefde naar beneden. De eerste love song, daar zie je hem al, ik heb hem ook anders, begint zo. Spawn of fantasies. Silting the appraisable. Pig, Cupid, his rosy snout, rooting, erotic, garbage. Geen roze wolk. Cupid is geen engeltje, geen cherubijntje, maar het gebroed spawn van een fantasie. Een varken. Hij bedekt wat je zou kunnen bezingen met slijk. En met zijn rozige snuit vroet hij in erotisch afval. Wat doet Loy? Ze kondigt aan dat wat zal volgen, het is een narratieve cyclus van 34 gedichten, wat zal volgen is geen mooi verhaaltje over de liefde. Maar het zal nu ook weer geen bitter verhaal over een gebroken hart zijn. Blubber, een andere betekenis van spoon, zilt, een rozige slurf, snout, vuil gevroetel. Loy weet waarom ze vindt dat geïdealiseerde discours over de liefde niet voldoet. Ze haalt het naar beneden, ze haalt het zoals Cummings dat later deed naar het fysieke. De gedichten die volgen steken de draak met het happily ever after scenario. De geliefden kennen geen lang samen zijn en, heel dominant in de cyclus, er volgt geen kind. Had Loy eerder als geen ander over de verwarrende pijn van een bevalling geschreven in haar gedicht Parturition, dan haalt ze in Love Songs de pijn van een miskraam de poëzie binnen en ze linkt dat bovendien aan het geweld van de Eerste Wereldoorlog. Het bloed, het naar adem happen, het verlies, de gestolen toekomst, dat, zegt ze, is haar oorlogservaring. Ze had ook gewerkt een tijdje in een oorlogshospitaal. Maar wat dus, als de liefde waarover je dicht geen sprookje of klassieke tragedie is? Wat is het dan wel? Loy, op het einde van haar eerste gedicht, plaatst de spreker in een lantaarn. En dat gebaar, met dat gebaar zegt ze, wij gaan kijken met een lantaarnkijkje. Wij gaan naar seks kijken en we gaan op zoek gaan naar woorden voor onze ervaring. En ze schuwt daarbij de bijtende spot niet. En wat zien we? Wat toont die lantaarn, die gekleurde lantaarn van de Love Songs ons? Wat was het, die liefde? Was het een soort sport? Een partijtje badminton, vraagt ze. Shuttlecocks and battledore, a little pink love and feathers are strewn. Shuttlecock and battledore, dat is battledore en shuttlecock, een vroege vorm van badminton. Was het de moderniteit die haar in zijn greep had? Licking the Arno, the little rosy tongue of dawn interferes with our eyelashes. De geliefde worden wakker. We twiddle to it, round and round, faster, and turn into machines. De liefde wordt hier gelinkt aan machine, de machinerie van de moderniteit. Was het, maakt ze zich de bedenking, wat we misschien, was het misschien wat we de natuur noemen? Shedding our petty pruderies from slit eyes, we sidle up to nature, that irate pornographist. De natuur, die boze pornograaf. Zo gaat ze dus verschillende discours vertogen over de liefde af. Sport, moderniteit, natuur, of was het, vraagt ze zich af, de wetenschap, evolutie. Evolution, fall foul of sexual equality, prettily miscalculate similitude. De evolutietheorie, het moment waarop de mens van zijn troon valt, geeft ons voor Loy een vuile seksuele gelijkheid. Dat bleek ook al uit dat feminist manifesto. Ze wilde niet, dat kan voor ons nu heel raar klinken, een feministisch manifest dat zich uitspreekt tegen de gelijkheid van mannen en vrouwen. Maar zij wilde verschil. Niet similitude, maar verschil. In gedicht 29, dus op het einde van de cyclus, roept ze de evolutie op om in plaats van de typische elementen van liefdespoëzie, een liefkozing, een lach, een traan, aan de poëzie gebalk en gehik te geven. Braying brassily, dat wil ze horen. Homophonous hiccups. Geen blinkende traan wil ze, maar koude sneeuw of dikke stroop, grote fysieke sensaties. Laat het niet zo zijn, vraagt ze dus aan de evolutie, dat mannen en vrouwen gewoon maar zichzelf willen herkennen in de ander en daar dan wegteren. Nee, ze wil geweld. Let them clash together from their incognitos in seismic orgasm. For far further differentiation rather than watch own self-distortion wins in the alien ego. De poëzie van Mina Loy toont ons hoe de liefde wordt bepaald door grotere narratieve structuren. Romantiek, biologie, technologie, natuur. Maar ze verzet zich daar ook tegen. Dat is natuurlijk niet gemakkelijk. Seismische orgasmes liggen niet voor het oprapen. Maar Loy slingert in haar love songs tussen individuele passie en maatschappelijk net. En het is precies de collage techniek waarmee zij haar love songs vormgeeft. Ze springt echt van structuur naar structuur. De kleuren van de lantaarn doen de ronde. Ze springt van orgasmen als oceaan naar orgasmen als een sliertje speeksel. Het is die techniek die ons toont hoe ingewikkeld de liefde is. Hoe ingewikkeld een intieme, directe ervaring... hoe een intieme directe ervaring als seks ook altijd een collectieve ervaring is. Eén die door anderen mee wordt vormgegeven. Het is nooit alleen maar ik en jij. Het is altijd ook de ideologie, de maatschappij die ons bepaalde dingen laat voelen en laat zeggen. En dat idee van seks als collectieve ervaring werkt door in Adrienne Rich en Juliana Spark. Dus, haal even adem en we maken onze tweede stap in de tijd. We gaan naar het jaar 1978. In 1978 publiceerde Adrienne Rich haar bundel The Dream of a Common Language. Daar heb je dat collectieve common language, een gedeelde taal. En daarin staat de beroemde reeks 21 Love Poems. Valt Mina Loy het keurslijf van de romantische liefde aan, dan wil Adrienne Rich, de liefdespoëzie uit de voor haar alomvattende greep van de heteroseksualiteit halen. Dit is Adrienne Rich. En Adrienne Rich was dichter, maar heeft ook heel veel essays geschreven. Was echt een publieke intellectueel. Heel bekend, heel beroemd. Is geboren in 1929, gestorven in 2012. En in een van haar essays, Blood, Bread and Poetry, schreef ze bijvoorbeeld: I felt driven for my own sanity to bring together in my poems the political world out there, the world of children dynamited or napalmed, of the urban ghetto and militarist violence, and the supposedly private lyrical world of sex and of male-female relationships. Dus zij maakt dat expliciet, dat idee, Loy zegt het ook, maar hier zegt het in een essay. I and you, the sky is blue. Het is geen fabeltje tussen ik en jij. We leven in grotere gedeelde structuren. Om even verder Adrienne Rich te introduceren. Haar eerste bundel was A Change of World. En die werd in 1951 gepubliceerd. En het was niemand minder dan W.H. Auden die het voorwoord schreef. En in 1951 was Auden echt de dichter des dichters. Hij heeft geen Nobelprijs gekregen, maar hij was toch wereldberoemd. Dus ze werd onmiddellijk gelanceerd in literair Amerika als gigantisch groot talent. En er zouden nog heel veel bundels volgen en ook heel veel prijzen. Ze was dus heel erg deel van dat Amerikaanse intellectuele establishment. Ze was dochter van een professor, ze trouwde met een professor. Ze heeft zelf ook lesgegeven aan de topuniversiteiten. Maar ze schopte ook graag tegen de schenen van dat milieu. In 1997 weigerde ze bijvoorbeeld de prestigieuze National Medal of Arts uit protest tegen de manier waarop de Clinton-administratie schrapte in de Fondsen voor Cultuur. Dit is wat ze schreef. I want to clarify to you what I meant by my refusal. Anyone familiar with my work from the early 60s on knows that I believe in art's social presence, as breaker of official silences, as voice for those whose voices are disregarded, and as a human birthright. In my lifetime, I have seen the space for the arts opened by movements for social justice, the power of art to break despair. Over the past two decades, I've witnessed the increasingly brutal impact of racial and economic injustice in our country. There is no simple formula for the relationship of art to justice, but I do know that art, in my own case, the art of poetry, means nothing if it simply decorates the dinner table of power which holds it hostage. Ze weigert dus om lof te ontvangen van een administratie die kunst, poëzie, zomaar als een extraatje, als versiering ziet. Dat is niet wat poëzie, wat kunst doet. Zoals ik al zei, maakte ze niet alleen faam als dichter, maar ook als essayist. En een van haar belangrijkste essays, beroemdste essays, is dit. Compulsory Heterosexuality and Lesbian Existence. Ze heeft dat essay geschreven in 1980. Ze was in de vroege jaren 70 gescheiden van haar man en een relatie begonnen met de auteur Michelle Cliff, maar het essay is veel meer dan een persoonlijk verslag. Rich stelde dat heteroseksualiteit een ideologische constructie is. Een ideologische constructie, dus iets waarin wat we geloven, die erop gericht is, een vertrouwensband tussen vrouwen. En in dat essay gaat dat dan inderdaad van relatie, lesbische relatie, tot vriendschap. Dus die ideologische constructie van de heteroseksualiteit, zegt ze, die is erop gericht de vertrouwensband tussen vrouwen te breken. De hele machinerie van die compulsive heterosexuality, en daarmee worden we, zegt ze, voortdurend bestookt door de populaire media, videoclips, tv, series. Die hele machinerie vertelt ons, en vertelt dat dus aan meisjes van het moment dat ze beginnen tv kijken, dat ze hun leven fysiek, economisch en emotioneel in dienst moeten stellen van een man. En de failure to examine heterosexuality as an institution. Dat is het voor haar, een instituut. The failure to examine heterosexuality as an institution is like failing to admit that the economic system called capitalism or the caste system of racism is maintained by a variety of forces, including both physical violence and false consciousness. We moeten dus voor Rich de heteroseksualiteit als systeem, als machtsvertoog onderzoeken. En dat doet ze, en ze doet het heel goed, in haar 21 love poems. Die love poems van Adrienne Rich zijn belangrijk, niet alleen omdat ze het durfde hebben over lesbische seks. Dat was op dat moment ook baanbrekend. Veel minder dan mannelijke homoseksualiteit was er een plaats geweest in de literatuur voor de lesbische liefde. Maar dat is niet het enige. De gedichten, die 21 love poems, zijn ook belangrijk omdat ze doorheen de gedichten lovemaking verbindt met het maken van poëzie en het maken van een andere wereld. Dus de energie van seks kan een andere wereld. Kan je ertoe aanzetten om een andere wereld te maken? Dat is ook wat we zagen, of wat ik las in Cummings. Elke aanraking is voor Rich politiek. The moment when a feeling enters the body is political. This touch is political. Schrijft ze in een ander gedicht, Blue Castles. De manier dus waarop wij elkaar aanraken, de manier waarop wij onze kinderen leren elkaar aan te raken, met elkaar om te gaan, hangt samen met de manier waarop onze maatschappij werkt of niet werkt. Meer dan Loy, die zich aan het begin van haar eerste gedicht in een lantaarn plaatste, plaatst Rich zich in haar poëzie in de wereld. En dat zien jullie. Want dit is hoe het eerste gedicht van die cyclus, de 21 Love Poems, aanvangt. Wherever in this city screens flicker with pornography, with science fiction vampires, victimized hirelings bending to the lash, we also have to walk. If simply as we walk through the rain-soaked garbage, the tabloid cruelties of our own neighborhoods. Vanaf het tweede gedicht klinkt er een sterke ik-figuur door de cyclus. Maar ze vat het gedicht, en dat is heel belangrijk, dus aan met we, our, community. Een groep, een we, wandelt door een buurt, maar voelt er zich niet thuis. Wandelen en de concrete elementen van de stad zien, rain-soaked garbage en tabloids, sensatieblaadjes, is ook door een collectieve verbeelding wandelen. Dus ze linkt het materiële, het vuilnis op de straat, met de collectieve verbeelding. Die is minder tastbaar, maar wel zichtbaar. It flickers from the screens. En wat tonen die schermen? Geweld. Pornografie, bloedzuigende monsters en huurlingen. Het is dus niet zo dat Rich teerhartig was of zo, maar die beelden symboliseren een agressief systeem van uitbuiting. Dat is wat ze aankaart. We moeten beseffen, gaat ze verder, dat onze levens deel uitmaken van die ranzige dromen, koud geweld en vernederingen. We need to grasp our lives inseparable from those rancid dreams, that blurt of metal, those disgraces. Gelukkig is er ook een andere kant aan die wereld, aan haar stad, aan haar buurt. Hoe ziet die eruit? Zo. We need to grasp our lives inseparable from those dreams, blurt of metal, those disgraces, and the red begonia perilously flashing from a tenement sill six stories high, or the long-legged young girls playing ball in the junior high school playground. Er is ook nog een rode bloem. Er zijn ook meisjes die aan het sporten, aan het spelen zijn. Die observaties verbindt Rich met een niet-patriarchale wereld. En dat is voor haar een vrouwelijke wereld. Het is echter geen utopie, geen outsider society. Dat was Woolf's oplossing geweest, Virginia Woolf's oplossing voor de Tweede Wereldoorlog. Had zij in Three Guineas, haar beroemde essay, was zij tot de vaststelling gekomen dat de ene mogelijke actie die vrouwen konden ondernemen was om zelf een outsider society te beginnen. Rich zegt nee, we gaan niet naar buiten, we blijven hier, het moet hier anders. Ze wil de Amerikaanse stad, de wereld in het klein, veranderen, niet verlaten. Ze wil een nieuwe verbeelding in die stad. Ze wil er natuur en ze wil er passie. No one has imagined us, maakt ze zich kwaad. Wij bestaan niet. We want to live like trees. Sycamores blazing through the sulfuric air, dappled with scars, still exuberantly budding our animal passion. Rooted in the city. Het is niet alleen garbage en geweld. Er is ook een andere kant, maar we moeten hem naar boven halen. No one has imagined us. Er is binnen die verbeelding van de compulsieve heteroseksualiteit geen plaats voor de vrouw die Rich wil zijn. Lesbisch, maar ook breder gericht op een andere orde tegen het netwerk van uitbuiting en uitsluiting. Macht dus als netwerk is ook een heel belangrijk idee. Dus de poëzie, ik vermeldde het daarnet al aan het begin, is voor Rich het medium bij uitstek om een nieuwe wereld te bedenken. Precies omdat de poëzie vraagt om een ander ritme dan dat opgejaagde verwerken van beelden, de flickering screens. Poëzie is a peculiar lapse in the prevailing mode. En in haar tweede love poem verbindt ze haar nieuwe liefde met poëzie. De geliefde wordt hier een gedicht. I wake up in your bed. I know I have been dreaming. Much earlier, the alarm broke us from each other. You've been at your desk for hours. I know what I dreamed. Our friend, the poet, comes into my room where I've been writing for days. Drafts, carbons, poems are scattered everywhere, and I want to show her one poem, which is the poem of my life. But I hesitate and wake. You've kissed my hair to wake me. I dreamed you were a poem, I say. A poem I wanted to show someone, and I laugh and fall dreaming again of the desire to show you to everyone I love, to move openly together in the pull of gravity, which is not simple, which carries the fetid grass a long way down the upbreathing air. Dus het bed van de geliefde is waar die nieuwe verbeelding kan beginnen, waar de love poems kunnen gemaakt worden, waar de liefde nieuw kan gemaakt worden. En ook al is dit een heel intiem gedicht, we bevinden ons in de slaapkamer, niet de stad, en ook al toont Rich dat het niet louter, ook al is het een heel intiem gedicht, ze toont toch dat het niet louter om haar eigen leven, my life, gaat, want poëzie moet gedeeld worden met vrienden. Zoals ze haar liefde, haar geliefde wil tonen aan iedereen, zo wil ze ook haar nieuwe verbeelding, de poëzie, tonen en delen. Poëzie moet gedeeld worden, net als het gras en de wind. Iedereen. In de gedichten die volgen beschrijft Rich dan de poreuze grens tussen de wereld die zij zich probeert te verbeelden en het geweld van die andere wereld. Hoe doet ze dat? I open the mail. Ze komt thuis. Ze doet de post open. I open the mail, drinking delicious coffee, delicious music. My body still both light and heavy with you. The mail lets fall a Xerox of something written by a man. Age 27, a hostage, tortured in prison. My genitals have been the object of such a sadistic display. They keep me constantly awake with the pain. Do whatever you can to survive. You know, I think that men love wars. And my incurable anger, my unmendable wounds break open further with tears. I am crying helplessly, and they still control the world, and you are not in my arms. I think that men love wars, schrijft een mannelijke gevangene haar. Een gevangene die het slachtoffer was van folterpraktijken. Dus ook hier weer, touch is political. De manier waarop we aanraken met onze handen of met ons blik is politiek. En niet alleen vrouwen zijn daar het slachtoffer van. Het is een heel systeem van agressie en uitbuiting. En de machteloze hier in de cyclus, de machteloosheid die hier in de cyclus kruipt, verdwijnt niet. Poëzie kan de wereld niet als bij toverslag veranderen. Poëzie kan zelfs de geliefde niet aan de dichter binden. Dat viel ons al op, hè? Jullie hebben het al gezien, hè? In gedicht 2 en 4, ze is er niet, hè, de geliefde. Ze is weg. Als de spreker wakker wordt, ook hier is ze er niet. En aan het, de sfeer, een narratieve cyclus, ze gaat ook weg. De relatie loopt spaak. Maar toch kan de poëzie iets heel belangrijks doen. Ze kan het verslag zijn van een poging om op een bepaalde manier te leven, op een bepaalde manier lief te hebben en om zo anderen een perspectief te bieden. Gedicht 17. No one's fated or doomed to love anyone. The accidents happen, we're not heroines. They happen in our lives like car crashes. Books that change us, neighborhoods we move into and come to love. Tristan und Isolde is scarcely the story. Women at least should know the difference between love and death. No poison cup, no penance, merely a notion that the tape recorder should have caught some ghosts of us. That tape recorder not merely played, but should have listened to us and could instruct those after us. This we were, this is how we try to love, and these are the forces they had ranged against us, and these are the forces we had ranged within us and against us and within us. Poëzie, zegt ze hier, moet in en van de tijd zijn. Een tape recorder, een bandrecorder, moet vastleggen wat er gebeurt. Dit is hoe wij leven, zegt ze. De grote verhalen van de heteroseksuele romantiek bepalen onze liefde, onze onmacht, onze woede niet. En door ons leven te documenteren in de poëzie kunnen we anderen tonen dat ook zij hun leven kunnen veranderen. Ze plaatst dus haar poëzie in de tijd, maar heel belangrijk in die cyclus, ze plaatst haar poëzie ook buiten de tijd. Weer dat idee van poëzie als een peculiar lapse. Een opening, een sprong uit de prevailing mode. En in die 21 love poems doet ze dat op een veelbesproken manier. Ze neemt namelijk één ongenummerd gedicht op. Het zijn 21 gedichten plus één ongenummerd gedicht. En ze noemt het The Floating Poem Unnumbered. Het staat dus buiten de reeks, buiten de tijd. En het is ook het meest expliciet erotische gedicht. De positie van het gedicht in de bundel als ongenummerd gedicht duidt Rich's verzet tegen de gevestigde orde. Die orde, toont dat gedicht door de positie, is nooit totaal. Er is de geschiedenis, de orde, maar het is ook, er is ook altijd het sluimerend verzet ertegen. En ze vult dat ook hier in dat floating poem in met natuurbeelden. Dus ook al is het de twee geliefden in de reeks niet gelukt om samen een leven op te bouwen, los van de greep van die compulsive heterosexuality, hun lovemaking kan niet zomaar worden uitgewist. Whatever happens with us, your body will haunt mine. Tender, delicate, your lovemaking, like the half-curled frond of the fiddlehead fern in forests just washed by the sun. Your travel generous thighs between which my whole face has come and come, schrijft ze. Dus natuurbeelden, maar ook hier, Rich is een, net als Cummings, een heel goede dichter. Het is nooit eentonig of plat. Ze haalt er door die, het spel met de F, de frond of the fiddlehead fern in forests, geeft ze het iets lichts. Funny zou je kunnen zeggen, maar ook feminist. Dus wat hebben we nu al gehad? Mina Loy's seismisch orgasme. Feminist lesbian sex. Is er nog meer? Jawel. Derde sprong in de tijd. We gaan naar 2011 met de dichter Juliana Spahr. Hier is ze. Die en waarom Juliana Spahr? Ik heb haar uitgekozen omdat zij, en zij is niet de enige die dat doet, maar ze doet het wel heel goed weer. Ze gebruikt een bestaande tekst over seks. Een cliché tekst en ze herwerkt hem. Dus in de eeuwpoëzie waar ik dus nu met jullie even doorraas, zien we hoe dichters steeds op een andere manier seks als collectieve constructie onderzoeken. Loy maakt een collage van verschillende vertogen over seks. Rich verzet zich tegen een alomvattende heteroseksualiteit als ideologie. En Spahr plakt cliché-tekst in haar poëzie. En het citaat dat ik hier heb uitgekozen om Spahr te schetsen, komt uit een boekje, geen poëziebundel, een soort proza essay met veel fantasie en science fiction. En in dat boekje dus, An Army of Lovers, schrijft ze over hoe moeilijk ze het vindt om nog poëzie te maken in de 21ste eeuw. En ze spreekt ook vaak met een vanuit een meervoudig subject. En in dat boekje, An Army of Lovers, zijn ze met twee bevriende dichters die vastzitten, writer's block. Ze kunnen niet meer schrijven, maar ze zijn wel de hele tijd aan het denken over wat ze zouden willen schrijven en hoe belangrijk het allemaal zou zijn, die grote politieke poëzie. En dus they zijn die twee dichters. They didn't want to write any more poems that narrated their pseudo-edgy sexual exploits in a way to suggest that such exploits were somehow in and of themselves political. And they didn't want to write any more poems that made people feel sad or guilty or go, oh no. But still, it was hard for them to figure out what to do with poetry in a time when 19.5 acres were required to sustain their first world lifestyles. Dus Spaar is een uitgesproken politieke denker die net als Loy en Rich in haar werk een collectieve identiteit onderzoekt. En voor Spaar is dat niet in de eerste plaats, zoals bij Loy, een feministische of zoals bij Rich een lesbische identiteit. Zij identificeert zich vooral met de Occupy-beweging. Daar hebben jullie vast al van gehoord. De linkse, marxistische, boze Amerikanen die protesteren tegen de greep van het geld, tegen het kapitalisme. Net als Rich is Spar ervan overtuigd dat touch politiek is, dat intimiteit niet los te denken is van collectieve constructies. In haar bundel. Well Then There Now, uit 2011, geeft ze ons een seksscène waarbij de ik-figuur de liefde bedrijft met, u hoort het goed, het stadje waar ze opgroeide. Chillicothe. En Chillicothe ligt in Appalachian, Ohio, en dat is een arme streek in de VS. En dat eerste gedicht maakt deel uit van een reeks of een hoofdstuk. Ik heb het als handout gekopieerd. En die titel van de reeks is The Incinerator, de verbrandingsoven, de verbrander. En ik dacht, ik heb nu al zoveel voorgelezen, laten we eens luisteren. Meestal als ik zoiets probeer te doen met de computer lukt het niet. Maar goed, we doen ons best. Ja, niet echt. Waarom kan jij nu weer klikken? Als ik nu eens probeer te klikken. Het geluid zie ik
why I wasn't better. And then And you're also one of our many. And you're still the one that carved the valley. This valley is exceptionally wide. This valley is exceptionally wide. There is something in the coffee in the vegetable garden behind the house. No one can see us because we are lying down in between the rows of corn. I have walked to the coffee and I straddle to the coffee's chest. My breasts are in Chillicothe's face and Chillicothe's cup stem. And Chillicothe's cup stem of its floodplain soil and the hills that extend south past the farmland and our ordered squares, climbing down and sitting my tongue in Chillicothe's mouth. I kiss Chillicothe and Mrs. Chillicothe's hands up, hold both of Chillicothe's arms above Chillicothe's head. Then my hips are above Chillicothe's face now. Hips above Chillicothe's face, moving slightly, oh so slightly. Then out of the valley, past Mount Pisgah and Swigger Knob, the wild game trails, the war trails, I lower my hips on the Chillicothe's face, then lower over chest and navel, and my hands are inside. My hands are inside, going south to Portsmouth to the river, and then on south to Ashland. And Chillicothe's head arches back, through it white, and I also arch back, hips drawn, breast high, and somewhere along the way, the hills in the sky evenly, and the air is so heavy, it is often falling.
Julian Spar is een zeer slechte lezer. Maar ik wilde jullie toch laten horen, want het past wel helemaal bij de gespletenheid van haar poëzie. Ze zit heel erg in de knoop met het lyrische. Als je haar gedichten, of als ik haar gedichten lees, dan vind ik dat echt fantastische poëzie, omdat ze erin slaagt een combinatie te maken tussen experiment en lyrische traditie. En ze heeft daar ook als wetenschapper over geschreven. Maar je merkt, als je haar ontmoet en als je met haar praat en als ze voorleest, aan alles dat ze heel erg in de knoop zit, of dat ze het moeilijk heeft met die lyrische traditie. Met het klassieke begrip schoonheid en het geweld dat met schoonheid, natuurpoëzie bijvoorbeeld gepaard gaat. Heeft iemand dit herkend? Die scène. Ik ook niet. Maar ik heb gegoogeld en toen bleek dat Spar zelf ook gegoogeld had. In een interview vertelt ze namelijk dat om dit gedicht te kunnen schrijven ze aan het googlen sloeg. Ze wilde een typische hedendaagse seksscène en ze typte movie sex scene in. En ze kwam toen bij een uitgeschreven versie van American Beauty terecht. En dit, wat we dus nu gehoord hebben, is een herwerkte versie van een scène uit American Beauty. En daarover zegt ze dus: I wanted some trashy and clichéd image of violation and innocence to rewrite. Belangrijke die, rewrite. And I didn't want it to be pornography, but wanted something from mass culture. I should probably point out that I have no interest at all in the fact of it being American Beauty, a movie that I've seen but have few feelings about or connections with. I was just looking for something generic. Then I altered it some. I placed it in a cornfield, which is the cornfield of my memory from behind my childhood house. And by the end, I started altering the bodies, so the genders were no longer clear. Wat wil Spar nu bereiken met die seksscène? Wel, de speel van de verschillende gedichten in The Incinerator is klasse. Begrip klasse. Even verder in het gedicht schrijft ze: In Chillicothe, I was middle class on the block and lower class in the nation, but upper class in the world. Or in other words, the terms were so relationally slippery, they were hard to define. En dat is echt zo het belangrijke terugkerende idee in haar werk. De manier waarop alles met alles verband houdt. En hoe moeilijk het is om grip te krijgen. Dat het moeilijk is, wil niet zeggen dat we het niet moeten proberen. Ja, zodra je erover begint na te denken, wat volgens Spar te weinig gebeurt, ontglipt klasse je. Het is heel moeilijk om te zeggen, dat is de middelklasse. Iedereen zegt het blijkbaar altijd. En toch bepaalt klasse, naar welke school je gaat, waar je woont, wie je kent, ons doen en denken. En Spar heeft zich dus als echt individu ontegensprekelijk opgewerkt. Hè. Ze is nu een vooraanstaande intellectueel met een huis in de Bay Area, chique côté, maar ze komt wel van de Appalachian, Ohio. En de vraag die ze zich stelde, hoe kan ze zich nog verhouden tot en houden van chili coffee? Al te vaak valt haar op, gebruiken intellectuelen hun zogenaamde working class background om zichzelf en hun meningen te rechtvaardigen. Ik weet waarover ik spreek, want... En daar speelt dan natuurlijk dat cliched image of violation and innocence. Dat ook aan de grondslag ligt van onze collectieve erotische verbeelding. American Beauty. Man met ervaring, veroverd meisje. Spar is gefascineerd door de structuren die ons individuele leven bepalen en ook door de samenhang ervan. En ze stelt niet dat zij daaraan kan ontsnappen, maar door dat typische scenario te herschrijven en te verplaatsen naar een andere problematiek, doet ze ons wel nadenken over verhoudingen. Hoe verhouden we ons tot wie en wat ons omgeeft? Hoe verhouden we ons tot onze eigen achtergrond, tot demografische verschillen, tot de natuur? Een rode draad, zoals ik al aangaf in haar werk, is onze omgeving, natuur, ecologie en de achterloze manier waarop wij daarmee omgaan. En vaak verkent ze dus de spanning tussen lyrische impuls, de dichter wil de schoonheid bezingen, en de macht, de impuls tot het zich toe-eigenen van wat als mooi wordt ervaren, die daarmee gepaard gaat. Dat is het probleem dat ze uitwerkt. En seks is voor Spar ook altijd collectief. In een andere bundel, een eerdere bundel, This Connection of Everyone with Lungs, uit 2005, heeft ze bijvoorbeeld over de toestand van de wereld na 9/11. En ze toont hoe de onophoudelijke stroom aan beelden en reportages haar meest intieme leven binnendringt. Zo is er een gedicht, December 8, 2002. En daar zegt ze, This is an attempt to speak in praise of the firm touch of yours hands on my breast at night and its comfort to me. An attempt to celebrate the moments late at night when yous wake up with kindness. An attempt to speak away. And when I say this, what I mean is that I am attempting to speak to yous of these things in order to get out of our bed in the morning in the face of all that happened and is yet to happen. The spinning earth, the gathering forces of some sort of destruction that is endless and happens over and over, each detail more horrific, each time more people hurt, each worse and worse. Sorry, deep word. And yet each conflict with its own specific history, many of them histories that we allowed to be formed while we enjoyed the touch of each other's in the night. All I know that my ties with yous are not unique. That each of those 136 people dead by politics' human hands over the weekend had numerous people who felt the same way about them. Dus wat doet ze hier is een beetje gelijkaardig aan het gedicht, tweede gedicht uit Rich's cyclus. De scène is de slaapkamer, het bed, maar de geliefde is meervoudig, hè? Use yours. En dat zouden we kunnen linken aan Spar's liefdesleven. Maar het is natuurlijk ook een Whitman-esk gebaar. Het zegt dat een exclusieve I and you niet bestaat. We zitten allemaal vast aan elkaar. This connection of everyone with lungs. We ademen allemaal dezelfde lucht in. En dat is... In deze bundel verbindt ze dat heel erg met de stofwolk in New York, na de aanslagen. Dus we zitten allemaal vast aan elkaar en dat maakt ons niet alleen allemaal een passief product van een systeem, het maakt ons ook verantwoordelijk voor elkaar. Haar ander boekje, An Army of Lovers. An Army of Lovers, dat vat het idee. An Army of Lovers is een citaat uit een gedicht van een andere Amerikaanse dichter. En die regel gaat, An Army of Lovers cannot fail. Dus we zijn allemaal verantwoordelijk voor elkaar. En wegspreken, she wants to speak away. This is an attempt to speak away. Maar ze toont eigenlijk onmiddellijk dat dat niet lukt, hè? Want in haar liefdespoëzie, in de slaapkamer, het bed wordt overspoeld door beelden van de gruwel. Dus wegspreken, toont ze, lukt niet. Maar wat wel lukt, is anders spreken. Scenario's herschrijven. Vormen nieuw maken. Niet I and you, maar I and yous. I and yours. Dus wat wel lukt is anders spreken tegen de stroom in. Wat wel lukt, tot besluit, is poëzie. Dank u wel.
Deze boekenbon overhandigen namens de organisatie, alsjeblieft. En bedankt nog eens voor het uur.
Graag gedaan. Goedenavond.
We moeten daar zeker ook nog 10 minuten over nadenken. De vragen die nog zouden komen.
Ja, ik heb een babysit tot 10 uur.
Over Barco, de jonge vrouw.